Radio 1.
De klok tikt om een Europese oplossing te vinden voor het migratievraagstuk. Dat zou op een topbijeenkomst eind deze maand moeten gebeuren, want migratie verdeelt Europa en alle landen nemen steeds meer hun eigen nationale beslissingen. Europees president Tusk heeft nu een voorstel op tafel gelegd. Hij gaat daarmee Europa rondreizen om de geesten rijp te maken voor die top. En daarin zou hij voorstellen om economische migranten te scheiden van vluchtelingen die wel recht hebben op asielbescherming. Dat zou in centra buiten de Europese Unie kunnen gebeuren. Die opvang en die triage. We gaan erover spreken met de voorzitter van de grootste partij in onze regering, de N-VA, Bart De Wever. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat vindt u van het voorstel van de Europese president?
Ja, dat is een behoorlijke gamechanger wat nu op tafel wordt gelegd. Dit zijn dingen waarvan men tot voor kort nog zei dat ze niet en nooit zouden gebeuren en waarvan zelfs de Griekse Europese commissaris 2 weken geleden nog heeft gezegd dat men ze nooit zou doen. Die liggen nu plotseling op tafel en die liggen nogal erg in lijn met wat ik in die fameuze redenvoering in Gent in 2015, ondertussen 3 jaar geleden al, ben gaan vooropstellen als wat absoluut moest gebeuren. Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd voor de geesten zijn gerijpt, maar ik kan alleen maar vaststellen dat ze wel zijn gerijpt.
Dus u gaat het steunen? U wil dat de regering het plan Tusk volledig zal steunen?
Wel, we moeten zelfs nog een stap verder gaan. In 2015 heb ik gezegd, je moet de buitengrenzen sluiten. Je moet pushback-beleid gaan voeren, zoals Europa dat vroeger eigenlijk altijd heeft gedaan. En je moet opvangzones in eigen regio voorzien voor mensen die echt vluchteling zijn. Mensen die oorlogsgeweld ontvluchten. Je moet dat doen in Noord-Afrika, je moet dat doen in het Midden-Oosten. Ik moet u er toch niet aan herinneren dat men dat toen een geweldige schande vond. Hè? Dat ik dat durfde vooropstellen. Dit is eigenlijk wat er in kort bestek in dat verhaal van Tusk staat. Regional Disembarkation Platforms. Dat zijn eigenlijk van die opvangzones die men moet gaan maken. Begeleid door de UNHCR, dus dat is buiten de Europese Unie. Een verstrengde controle, dus het sluiten van de buitengrenzen, dat stelde hij effectief ook voor. En een passage waarin hij voorziet dat we geld moeten voorzien in de Europese begroting, in de Financial Multi-Annual Framework, om de samenwerking van derde landen te verzekeren. Met andere woorden, geldsommen om landen als Tunesië, andere landen ertoe te verleiden om die opvang in eigen regio te gaan organiseren. Dat is exact wat ik in 2015 heb gevraagd. En dat is wat er nu zit aan te komen. Mm-hmm. Het is jammer dat Merkel dan Europa een heel andere richting heeft uitgeleid met Weerschaffendas. Ik heb toen gezegd, ze gaat ermee in de problemen komen. Als ze zo verder doet, dat overleeft ze niet. Ze heeft die politiek wel stopgezet. En bij de laatste verkiezingen is ook Merkel opgekomen voor een laag aantal vluchtelingen. Maar ze zal nu ook moeten corrigeren wat ze heeft fout gedaan. En dat is heel pijnlijk voor haar, dat ze eigenlijk het tegenovergestelde beleid zal moeten gaan verdedigen in Europa. Want anders zal haar regering het niet overleven.
U voelt zich duidelijk gesterkt door het voorstel van president Tusk. We hadden ook John Crombie hier te gast na 7 uur. Die had ook geluisterd naar de voorstellen van Tusk en hij had deze opmerking.
Als wij zeggen, er moet bescherming in de regio zijn, dan betekent dat eigenlijk ook dat mensen in die regio, als ze daar een deftig onderkomen krijgen, met steun van onder andere Europa, dat ze ook daar zouden moeten kunnen nagaan of ze recht hebben op bescherming. En als ze recht hebben op bescherming, dan moet er ook hervestiging komen van die mensen. Dat zit ook in het plan van Tusk. Ik ben aan het wachten op de reactie van de regeringspartijen en de meerderheidspartijen in België.
Ja, dat tweede deel van het plan van Tusk, die hervestiging, onze plicht opnemen met alle Europese landen. Hoe kijkt u daarnaar?
Wel, ook dat heb ik eigenlijk in 2015 al gezegd. Je moet een gecontroleerd migratie- en vluchtelingenbeleid voeren. Dat wil zeggen, migratie is op zichzelf geen slechte zaak. Als je natuurlijk weet hoeveel mensen er komen, naar waar die precies zullen gaan in Europa, en wie daar welke verantwoordelijkheid in opneemt, welke burden sharing er is. Ik heb toen gezegd dat je de Visegrad-landen nooit zal overtuigen om vluchtelingen op te nemen. Dat blijkt nu ook. Men laat de herziening van Dublin gewoon vallen. Tusk spreekt daar niet meer over. Dus waar ze eerst aankomen in Europa, daar zullen ze blijven. Die oplossing die Merkel altijd heeft verdedigd, met name spreiding, die zal niet komen. Maar met een gecontroleerd migratiesysteem, dat je precies weet hoeveel mensen, welke mensen, wie zijn dat precies, naar waar gaan die, kan je eventueel ook financiële burden sharing afspreken. Dat is perfect mogelijk. Maar wat je niet mag doen, en dat is het sluitstuk dat volgens mij nu ontbreekt, is mensen die illegaal Europa betreden, die gewoon zorgen dat ze hier fysiek aanwezig zijn, door met bootjes te komen, hun leven te riskeren, en dan in Europa, nadat men de mensensmokkelaar heeft betaald, uiteraard niet meer terug te willen gaan, want men heeft geweldige sommen betaald. Waar waardoor er ook drama's gebeuren op de Europese wegen, hè? Gisteren nog in Brussel bijvoorbeeld, zijn verschrikkelijke dingen, dat je die modellen moet kraken.
U wil dat de regering het voorstel van Theo Franken om mensen die in die situatie zitten geen asiel meer te kunnen verlenen, u wil dat dat ook op Europees vlak wordt verdedigd door heel onze regering?
Anders zal het nooit werken. Je kan nooit mensen opvangen buiten Europa die geprobeerd hebben illegaal Europa binnen te komen en dan zeggen je kan daar alsnog in aanmerking komen om naar Europa te gaan.
Maar u heeft met dat standpunt wel wat tegenwind gekregen van alle andere partijen ongeveer in de meerderheid. Waarom zou het nu wel lukken?
Ja, eerlijk gezegd, dat ben ik al lang gewoon. Hè. Dus als ik u zeg 2015, de lezing in Gent, dat is geen toeval dat ik die aanhaal.
Maar dan zegt u nu eigenlijk de premier moet naar mij luisteren en niet naar de andere partijen.
Dat heb ik u niet gezegd. Ik heb gezegd dat men mij toen als een halve crimineel heeft afgedaan en dat nu ongeveer 90% van al die standpunten op de Europese tafel liggen. Het heeft 3 jaar geduurd. Als u mij vandaag zegt wat u voorstelt, wie illegaal probeert te komen, die verliest alle rechten, daar zijn alle andere partijen tegen, dan zeg ik u, toch zal men vroeg of laat ook dit moeten aanvaarden. Als men de mensensmokkelaars wil kraken, moet je dat model droogleggen. We doen dit trouwens al in de Turkije-deal. Iedereen die in Griekenland opduikt, wordt teruggebracht naar Turkije, komt niet in aanmerking voor hervestiging. We hebben aan Erdogan beloofd een aantal mensen te hervestigen. Wel, het zullen niet die mensen zijn. Het zullen andere mensen zijn. Mensen die legaal die aanvraag doen. Dat is net wat Obama ook altijd heeft verdedigd. Als je illegale migranten feitelijk rechten gaat geven, doordat ze hier fysiek geraken, dan doe je dat ten nadele van alle mensen die al jaren aan het wachten zijn om US citizen te worden.
En dat moet dus in Europa doorgevoerd worden en u wilt dat onze regering dat zal verdedigen. Ik wil ook nog iets voorleggen uit uw eigen stad, meneer De Wever. Gisteravond zijn blijkbaar opnieuw 2 fietsers aangereden, 1 op een druk kruispunt, 1 in de haven, 1 met vluchtmisdrijf, 2 keer zwaar gewond. Gisteren bleek dat ook het aantal fietsdoden in uw stad verdubbeld is en net vandaag verdedigt uw schepen Koen Kennis zijn fietsbeleid of zijn mobiliteitsbeleid met een opiniestuk in de morgen. Is dat geen pijnlijke communicatie?
Ik heb het stuk nog niet gelezen, maar ik zou niet weten waarom het pijnlijk is. Wij voeren hier een heel strak bereid pro-fiets en pro-fietsveiligheid en pro-verkeersveiligheid in het algemeen. Als je naar onze cijfers gaat kijken, ook het aantal doden, wat ik bijzonder onkies vind, het gaat over een klein aantal. We hebben er 20 gehad in het begin van de legislatuur, dan is dat gezakt naar 7. Ik heb toen nergens gelezen dat het gedeeld door 3 was. Ik heb ook nergens gevraagd om dat te doen, want je hangt een beetje van toeval af als je naar die ongevallen, als je die gaat analyseren. Nu zijn het er 15 en is er zogezegd een grote crisis. Wel, als je nou echt eerlijk naar de cijfers gaat kijken, zie je stabiliteit, ondanks het feit dat het fietsverkeer verveelvoudigd is in Antwerpen.
En net op dat moment maakt u als stad geen keuze, zeggen mobiliteitsexperts. Laat u alles naast elkaar bestaan, waardoor dit ook kan gebeuren.
Eerlijk gezegd, de analyse van sommige van die mobiliteitsexperts is nog altijd dezelfde. Die sluit heel erg aan bij wat de oppositie zegt. Nu, dat is voor mij op zichzelf geen probleem. Maar als men dan Gent als modelstad vooruit gaat schuiven en ik zie dat in zaken letselongevallen Gent het veel, maar dan ook veel slechter doet dan Antwerpen, dan vind je dat ook echt niet correct. Zij hebben per aantal inwoners veel meer ongevallen met zwakke weggebruikers dan Antwerpen. Dus zo slecht doen we dat niet. Wij investeren enorm in fietsinfrastructuur, in fietspaden, veilige paden, het wegwerken van missing links, veilige conflicten.
Maar naast de auto, zeggen die experts, en daardoor blijft de infrastructuur onveilig voor die zwakke weggebruiker.
Ja, dat er in de stad een auto rondrijdt, dat is een realiteit die wij aanvaarden. Dat steden autoluw worden en de centra helemaal autovrij, dat is een realiteit waar wij naartoe werken met enig realisme. Waarbij we proberen om automobilisten te verleiden andere keuzes te maken. Daar is heel ons mobiliteitsbeleid op gericht. Er zijn enorme investeringen in Antwerpen bezig. Dat zal iedereen toch al wel opgevallen zijn, die op dat model zijn geënt en dat is waar wij in geloven. En als we naar onze cijfers zien, dan zeg ik u, dan zijn die beter dan van steden die een heel andere keuze hebben gemaakt. Dus als er doden in het verkeer en zwaar gewonden vallen, is dat uiteraard een drama. En je moet bij elk ongeval gaan bekijken, waar is het gebeurd en kan je eventueel infrastructureel ingrijpen. Maar dat doen wij ook. Maar dan nog, zelfs met het perfecte beleid, kan ik niet beletten dat vorig jaar 2 fietsers een andere fietser hebben doodgereden, dat 3 mensen in het onder een openbaar vervoer voertuig zijn gestorven, dat 2 automobilisten zich tegen een opligger van een vrachtwagen zijn gereden en zijn gestorven en 1 automobilist tegen een pletwals is gereden. Als je die doden telt, dan mag je me eens uitleggen welk beleid ik had kunnen voeren, wat ik had kunnen doen om die te vermijden. De pijnlijke waarheid is dat niet mogelijk is. En dus dat aantal doden vooropstellen om daar grote politieke conclusies aan te hechten, ik vind dat bijzonder onkies, hoor. Ik maak dat nu ieder jaar mee en ik blijf dat ieder jaar onkies vinden. Je moet naar je mobiliteitsbeleid in zijn geheel kijken en dan zeg ik u dat Van Antwerpen is gefocust op verkeersveiligheid. Alleen als dat niet volgens de groene visie is, ja, dan moet je jaar na jaar meemaken dat elk ongeval en elke dode in uw gezicht wordt gesmeerd om een ander beleid, zijnde het groene of het Gentse model, te gaan adopteren.
U verdedigt uw beleid
zo schitterend zijn.
Is duidelijk. Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, N-VA-voorzitter. Dank u wel. Ja.